Je luistert naar een CCE Podium podcast van Centrum voor Consultatie en Expertise.
En we legden ze allemaal vast in de onrustband. Iemand ligt met die band vast aan het bed en die kan eigenlijk niet meer omdraaien. En ze zei, weet je wat, we gaan vandaag even rechtop zitten. En zij tilde Leonie op en zij zaten daar samen.
Boukje Schippers, orthopedagoog, deelt haar zoektocht naar meer humane zorgpraktijken. Ze vertelt over de uitdagingen van het afbouwen van vrijheidsbeperkingen en de ethische dilemma's die daarbij komen kijken. Welke alternatieven zijn er om kwetsbare mensen meer vrijheid te bieden? Luister naar Boukje Schippers op CCE Podium. Nieuwe inzichten in het terugdringen van vrijheidsbeperking.
Zei iemand tegen mij niet zo lang geleden toen ik vertelde over het onderzoek waar ik toen al best een tijdje aan werkte. Naar het gebruik en het afbouwen van vrijheidsbeperkingen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Poeh, daar hadden we een massief probleem te pakken. Massief, dacht ik. Massief in de zin van onwrikbaar, groot, zwaar, niet te verschuiven. En ik dacht terug aan mijn eigen werkpraktijk. En ik ben inmiddels zo'n 20 jaar werkzaam in deze sector. En ik begon toen ik 18 was. En toen was ik begeleider in een woongroep voor mensen met ernstig matige verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. En een van de eerste diensten, ik werd ingewerkt, het was een late dienst, brachten wij de mensen naar bed. Ze hadden hun tanden gepoetst, ze hadden hun pyjama of hun scheurpak aangedaan. En we legden ze allemaal vast in de onrustband. Of de Zweedse band werd dat toen wel genoemd. En wellicht wel bij jullie bekend. Iemand ligt met die band vast aan het bed. En die wordt stevig daarin gelegd. En die kan eigenlijk niet meer omdraaien. Die ligt daar gewoon in. En ik weet nog dat ik dat vreemd vond. En vooral dat ik dat best wel stevig moest doen. Want anders kon iemand er onderdoor glippen. En dan kon hij zichzelf zelfs verstikken. Dus dat moest goed. En ik vroeg, maar waarom? Waarom liggen ze hier dan in? En het bleef stil. Ja, anders komen ze eruit. En dat was voor mij, ja, was dat het antwoord? Maar meer gesprek was er niet. En eigenlijk was dat wel kenmerkend voor die tijd, dat er van alles werd toegepast. Want ik herinner me nog veel van dit soort voorbeelden, casussen, waarin als vanzelfsprekend vrijheidsbeperkingen werden toegepast, of vrijheidsbeperkingen wel in een hele gevaarlijke context. Maar dat er weinig gesprek over was. Dat vragen in de lucht bleven hangen. Of dat er minimaal wel eens gesprek over was. Ondertussen werd ik opgeleid tot fysiotherapeut. En ik leerde alles over houding en beweging en alles wat daaraan mis kon gaan en hoe je dat dan weer kon verbeteren. En ik liep ook stage in een instelling voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking, maar ook een hele ernstige lichamelijke beperking. En ik herinner me nog één casus van een meisje. En volgens mij was ze destijds 2 jaar jonger als dat ik toen was. En laten we haar even Leonie noemen. En zij was heel ernstig beperkt, zowel lichamelijk als verstandelijk. En stel je dan voor dat zij kon niet uit zichzelf rechtop zitten. En zij lag voornamelijk. Hè? Dus dat is voornamelijk een liggend bestaan. Iemand ligt in bed, gaat 's ochtends naar de douchebrancard en gaat dan op het waterbed of een ander soort bed. Dus een heel liggend, immobiel bestaan. En de fysiotherapeuten hadden daar als taak om te zorgen dat het lichaam toch soepel blijft en dat spieren niet heel erg kort worden, even strak worden. Dus mijn stagebegeleider die zei van, ga jij vast naar Leonie, begin maar vast. En ze heeft ook wat moeite met hoesten, dus misschien kan je haar wat ontspannen, zodat dat hoesten op een gegeven moment wat beter gaat. En ik ging daar naartoe en ik kwam op die woongroep binnen en ik kwam bij Leonie en zij lag daar. En zij keek zo, haar ogen waren weggedraaid en het lichaam was voornamelijk stijf. En ik had gegroet, ach Leonie, en ik had haar aangeraakt en er kwam geen reactie. Er gebeurde niks, dus ik begon een beetje te bewegen. Moeilijk. Ik voelde me ongemakkelijk. En op een gegeven moment kwam mijn stagebegeleidster eraan en die was enthousiast. Zij was haptonome en zij zei tegen mij, zijn jullie lekker bezig? Ik heb altijd zoveel plezier met Leonie. En ik dacht, plezier? Ja, wij hebben samen zoveel lol. En ik dacht, hoe dan? En ze zei, weet je wat, ga even op die kruk zitten. En zij begon. Ze zei, dag Leonie. En ik zag het pad. Daar gebeurde iets. En het was niet dat zij opeens oogcontact hadden. Het was eigenlijk niet aan te wijzen, maar ik zag dat daar tussen die twee iets gebeurde. En ze zei, hoe is het met jou? En ze begon Leonie aan te raken. En ze zei, kijk, overal waar mijn hand is en ik wacht even, dan wordt het warm onder mijn hand. Mijn hand is uitnodigend. En zij komt wel naar mij toe. Ik merk wel of zij wil, ja of nee. En zo ging dat door. En ze zei, moet je eens voelen, haar voeten worden warm. Want Leonie lag daar en eigenlijk waren heel veel delen van haar lichaam gewoon koud de hele dag. En ze zei, weet je wat, ik voel het. We gaan vandaag even rechtop zitten. Want ik weet, Leonie wil het ook. En zij tilde Leonie op, zo op de rand van de bed. En zij zaten daar samen. En Leonie kreeg een grote glimlach en een blos op de wangen. En ik dacht, het is magic wat hier gebeurt. Wat gebeurt hier? En zij ronde dat weer af en legde Leonie weer neer en op de zij. En ze zei, ja, als ze straks gaat hoesten, het slijm wat het komt, ik leg daar even een handdoekje bij. En dat heeft mij zo geraakt, want ik dacht, wat gebeurt daar? Is dat al waar het over gaat? Zijn er zoveel signalen die iemand uit kan zenden, die wij dan niet meer oppakken? Is dat waar het over gaat? Later werd ik orthopedagoog en werkte ik soms samen met het CCE aan het afbouwen van hele ingrijpende vrijheidsbeperkingen. Soms succesvol en soms lukte het ook niet. En soms lukte het en had ik me nog maar net omgedraaid en popte ze weer op. En voor mij was het een enorme puzzel. Wat gebeurt hier nou? Waar gaat het om? En gelukkig was ik niet de enige die die vragen stelde. Want op de achtergrond van mijn werkervaring daar speelde een politiek en maatschappelijk debat. Soms aangevoerd door incidenten, hele grote incidenten. En zo werd er ook een vraag gesteld voor het doel van wetenschappelijk onderzoek naar dit thema. Het gebruik en het afbouwen van vrijheidsbeperkingen. En ik dacht, dat is mijn vraag. En ik zie die vacature 1 ineens 2. En gelukkig mocht ik het onderzoek ook gaan doen. Nou, daar begon ik. Ik ging dus wetenschappelijk onderzoek doen naar het gebruik en het afbouwen van vrijheidsbeperkingen. Allereerst begon ik met een steekproef. Van een grote zorgenorganisatie in Nederland, CIRLO, heb ik 50 woningen random geselecteerd. En het enige criterium was dat daar 24 uur zorg werd verleend. Dus het was een hele brede en heterogene doelgroep van alles. Jongeren met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblematiek. Tot inderdaad ouder wordende cliënten of mensen met een veel lager ontwikkelingsniveau. Dat was mijn steekproef. Maar wilde ik iets gaan zeggen over het gebruik van vrijheidsbeperkingen en mogelijk ook het afbouwen van vrijheidsbeperkingen, moest ik weten wat daar in die steekproef allemaal gebeurde. Wat werd er nou toegepast? En op het moment dat ik startte, zo ruim 4 jaar geleden, met echt het gaan werken met deze woningen, waren er nauwelijks gegevens bekend over het gebruik van vrijheidsbeperkingen. Zowel in wetenschappelijke bronnen als opgehaald uit praktische bronnen. Ja, hadden we hele uiteenlopende gegevens. Soms bekeek ik bronnen en dacht ik van, nou, het wordt gewoon veelvuldig toegepast. En soms leek het alsof het nauwelijks werd toegepast. Maar wat was nou eigenlijk waar? Er waren in ieder geval 2 oorzaken te benoemen waarom dat het verkrijgen van gegevens over het gebruik van vrijheidsbeperkingen lastig was. In eerste instantie een definitieprobleem. Waar gaat het nou eigenlijk om? Er bleken vele definities in de omloop te zijn van vrijheidsbeperkingen. En als er een definitie was, dan werd die door medewerkers die de registratie moesten invullen ook nog eens anders geïnterpreteerd. Dat geeft heel veel ruis en verwarring in je gegevens. En daarnaast was ook over de noodzaak van een registratie best nog wel wat te doen. Wat levert dat eigenlijk op? Waarom is dat belangrijk? En zo hadden wij geen goed materiaal over het gebruik van vrijheidsbeperkingen. Dat het belangrijk is om daar gegevens over te verzamelen, waren bronnen het wel eens. Wetenschappelijke literatuur noemde dat bijna als nummer 1 in het proces afbouwen van vrijheidsbeperkingen. Goede data. Het maakt het mogelijk om de dagelijkse zorgpraktijk objectief te maken. Dus het gevoel van, ik heb bijna het idee dat ik de hele tijd mijn hele dienst met separeren of met fixeren bezig ben geweest. Ja, is dat nou waar of niet? Dat maakt het mogelijk als je goede gegevens verzamelt. Maar het maakt het ook mogelijk om bepaalde patronen in kaart te brengen. Of als je een interventie toepast, of je wil iets veranderen, om daarvan daadwerkelijk de effecten zichtbaar te maken. Des te meer reden om een goede registratie op te zetten. Nou, ik had het geluk dat parallel aan dat ik mijn onderzoek startte, de zorgorganisatie een mooi registratiesysteem had ontwikkeld en dat ik mee had kunnen denken wat daar in geregistreerd moest worden. En wij waren uitgegaan van een hele brede definitie. Elke maatregel, fysieke en verbaal, die de cliënt in zijn of haar vrijheid beperkt. Dat was destijds de definitie die de Inspectie voor Gezondheidszorg toen nog ook hanteerde. Maar het dekt ook misschien wel het hele continuum waarin vrijheidsbeperkingen plaatsvinden. Enerzijds hebben we de separaties en de fixaties en de afzonderingen, die zijn heel duidelijk. Maar anderzijds misschien ook wel Leonie, die zoveel signalen uitzendt die we niet meer oppakken. Dus het is, en alles wat daartussenin zit. Een hele brede definitie om zoveel mogelijk recht te doen aan het onderwerp en de autonomie van de cliënt. Echter, ook een definitie waarin de hulpverlener best wel kan verdwalen. Want geeft dit nou meer oplossingen? Hè? Is dit een oplossing voor het definitieprobleem? Wij realiseerden ons dat en we hebben samen met de zorgpraktijk 76 vrijheidsbeperkingen gestandaardiseerd. En dat in een overzicht opgesteld. En die waren zo beschreven dat het ondubbelzinnig was wat daarmee bedoeld werd om de registratie te verbeteren. We hebben daarna samen met studenten en onderzoeksassistenten de 50 woningen opgeleid in het registreren, in het gebruik van dat registratiesysteem. En daar had ik een truc voor, van binnen naar buiten noem ik dat. En eigenlijk zei ik tegen de studenten die gingen registreren met de mensen van de woning. Nou, begin eens met wat zit op het lichaam van de cliënt. En daarmee dacht ik aan de polsbandjes, de banden in bed, de riemen in de rolstoel. En daarna, wat zit in de volgende schil? Hè? Dus ligt hij misschien op een belmatje, dat als hij opstaat er een belletje gaat en dat de begeleiding dan snel komt om hem weer in bed te leggen. Is er misschien een bedhek om te voorkomen dat hij er overheen stapt? Zit er een sensor vervolgens dichtbij? En zo pelden we eigenlijk de hele ruimte van de cliënt af om gewoon heel goed te inventariseren. Wat wordt er nou toegepast bij deze cliënt? Dit hadden we voor 50 woningen gedaan en voor cliënten die dus binnen die woning woonden. Heb ik daarmee alle vrijheidsbeperkingen in kaart gebracht? Het hele continuum waar ik net over sprak, wat zo breed is? Waarschijnlijk niet. Want het is verschrikkelijk lastig om dat allemaal in kaart te blijven brengen. En er blijft ook altijd heel veel discussie over wat is het nou wel of niet. Wat we wel hebben aangetoond is dat we een redelijke adequate registratie hebben kunnen verkrijgen en dat die ook best wel volledig is. In ieder geval een hele stap verder in het registreren op basis van deze brede definitie. En een heel goed uitgangspunt om te gaan afbouwen. Want dat was het volgende deel van mijn studie. Ik moest vrijheidsbeperkingen gaan afbouwen. Of tenminste, dat was de onderzoeksvraag. En dat het belangrijk was, was iedereen wel met mij eens. En als ik daarover vertelde, dan knikte iedereen instemmend. En de volgende opmerking was, maar hoe? Hoe doen we dat dan? Weet je wel hoe ingewikkeld hier is? En hoe gevaarlijk het hier is? En bij ons is het echt niet mogelijk. We hebben al zoveel geprobeerd. Dit waren antwoorden die ik dan terugkreeg. Ik heb toen ik met dat deel van de studie startte, gekeken in bronnen van nou, wat is er nu beschikbaar? En eigenlijk waren er al best wel wat aanwijzingen over wat zou kunnen werken. Er waren evidence-based interventies ontwikkeld. Bijvoorbeeld gedragstherapeutische interventies bij cliënten. Ik vond ook hele succesvolle verhalen over teamtrainingen om die beter toe te rusten in stressregulatie, zodat ze de gedragsproblemen van cliënten beter kunnen hanteren. En hetzelfde geldde voor practice-based interventies. Echter, het waren altijd hele kleine studies. Het was NS1, dus het kon ook best wel toevallig zijn. Of we wisten niet wat de werkzame elementen nou eigenlijk waren. Er had iets gewerkt, het leek deze interventie te zijn, maar hoe en wat precies was onbekend. Waar bronnen het wel over eens waren, zeiden van nou, het is eigenlijk een probleem dat raakt aan allerlei facetten van de zorgorganisatie. Het is een multidisciplinair probleem. Nou, als dat zo'n breed probleem is, dan moet je het ook zo oppakken. Dus we hebben een multidisciplinair expertise-team samengesteld. Daarin zaten orthopedagogen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, een arts, een jurist, cliëntvertegenwoordiger, management, een persoonlijk begeleider. En we hebben allemaal, ze hadden van hunzelf al heel veel kennis, maar we ze hebben ook nog een keer toegerust op het afbouwen van vrijheidsbeperkingen. En dan vooral kijken van, wat is nou de oorzaak voor deze vrijheidsbeperkingen? Bijvoorbeeld het gedrag van de cliënt. En hoe kan je dat anders oplossen dan het toepassen van deze maatregel? Dus een heel team met kennis hadden wij samengesteld, opgeleid. Vervolgens hebben wij onze steekproeven in twee groepen verdeeld. Een interventiegroep en een controlegroep. De controlegroep die mocht doen wat hij altijd deed. Care as usual, noemen we dat. Dus die mocht gaan afbouwen of niet. Die waren vrij om de zorg te bieden die ze altijd hadden geboden. Met de interventiegroep ging het expertise-team samenwerken aan het afbouwen van vrijheidsbeperkingen. En ik vertelde net al over die inventarisatie van vrijheidsbeperkingen. Nou, we kwamen erop uit dat per cliënt ongeveer meer dan 3 vrijheidsbeperkingen worden toegepast. En voor elke vrijheidsbeperking hadden wij een hypothese. Waardoor is deze nou ontstaan? En waardoor blijft die nou voortbestaan? Want op het moment dat je dat weet, weet je ook, dit zou ook wel een oplossing kunnen zijn. Dus zo gingen wij er met een stofkam doorheen. En schreven we voor elke cliënt een plan. En eigenlijk ook voor het systeem waarin de cliënt verbleef. En dat kon dus heel, heel breed zijn. Het kon gaan over domotica. Het kon gaan over zelfverwondend gedrag. Het kon gaan over gebruik van internet en gevaarlijke contacten. Enzovoort. En we gingen aan de slag. En die molensteen die kwam in beweging. Het werkte. We hebben ontzettend veel vrijheidsbeperkingen kunnen afbouwen. Sommige trajecten duurden 3 maanden en waren we klaar. Sommige bijna 2 jaar. En aan het einde van de rit zagen we dat we in de interventiegroep ongeveer 40%, net iets meer, hadden afgebouwd. En in de controlegroep 20%. En dat is een significant verschil. En dat laat zien dat je met de juiste kennis en heel systematisch werken enorm kan versnellen in het afbouwen van vrijheidsbeperkingen. En we hebben zowel wat lichtere, maar wat heet lichter, en wat ingrijpendere vrijheidsbeperkingen afgebouwd. Bijvoorbeeld een cliënt die al gewend was om zelfstandig op zijn fiets erop uit te trekken en door het dorp te fietsen. Daarvoor hing nog een deurverklikker bij de achterdeur waar hij altijd binnenkwam, zodat de begeleiding kon horen, hij is dan binnen, of dat de nachtdienst dat kon horen, want soms was hij wat later weg. En dan wisten ze in ieder geval dat hij thuis was, maar ook wel hoe laat hij thuis was. En daarover in gesprek, bleek dat dat eigenlijk niet nodig was. Ze hoefden dat niet te weten. Want hij kwam altijd wel terug. Hij redde zichzelf wel. Een ander voorbeeld was het centraal inluistersysteem. En wellicht is dat bij jullie wel bekend. Dat is hoe de nachtdienst op veel plekken in Nederland is vormgegeven. Dat de geluiden in de kamer van een cliënt hoorbaar zijn voor de nachtdienst die op een afstand te overbruggen per fiets of per voet, maar niet in de woning zelf aanwezig is. Dat cliënten meegingen naar de nachtdienst, uitleg kregen over dat systeem en dus te horen kregen dat ze alles wat ze de hele nacht deden te horen was voor de nachtdienstmedewerker. En ze er toen zelf voor kozen, doe mij maar een knop. Dan kan ik zelf om hulp roepen. Niet elke cliënt kan dit, maar het was als vanzelfsprekend voor alle cliënten toegepast. Dus daarin kreeg de cliënt meer regie. Een andere cliënte, ze had een matige verstandelijke beperking en tijdens haar ADL, dus het verzorgen, het wassen van deze mevrouw, begon zij zichzelf enorm te krabben op haar billen, op haar benen, tot bloedens toe. Een vorm van automutilatie waar begeleiders gewoon moeilijk mee om kon gaan. En zo had zij armkokers tijdens deze momenten om, zodat zij daar gewoon niet meer bij kon. En wij hebben haar en de begeleiding samen geleerd om de wastafel vast te houden, of de handen van de begeleiding vast te houden, of een washandje om, zodat zij zelf iets met die handen kon doen. En dat heeft heel veel tijd gekost en ook wel veel geduld, want het ging natuurlijk niet in 1 keer goed. Maar nu heeft ze die vervelende armkokers die ze toch met 2 mensen aan moesten brengen, heeft ze niet meer om. In een ander voorbeeld was er een afzonderingsruimte voor een cliënt gebouwd midden in de woonkamer van die woonvoorziening. Want hij had zo vaak zo vervelend gedrag. En bij navraag om welk gedrag dat dan ging, was dat een heel rijtje. Hij trok de gordijnen van de rails. Hij duwde cliënten heel hard. Hij ging heel dicht bij ze staan en drukte er dan tegenaan. En op het moment dat hij dat deed, dan wisten ze al, dan moest hij die afzonderingsruimte in. En het was ook echt nodig, want als hij erin zat, ging hij soms echt met zijn hoofd tegen de muur bonken. Zo overstuur was hij. Dat was het verhaal. En wij kwamen niet verder dan dit. En toen hebben wij videobeelden gemaakt van gewoon dagelijkse zorgorganisaties. En dan kwam het gedrag heel weinig voor. Enkele keren, maar in gesprek met het team gebeurde er iets. Gingen ze praten over situaties van, hey, breng jij hem dan naar de afzonderingsruimte? Nee, bij die gordijnen van de rails? Nee, joh. Dan ga ik altijd even koffie met hem drinken. Nou, als hij zo gaat duwen, dan neem ik hem even met me mee en dan kunnen we misschien samen even een activiteit doen. En zo bleek dat iedereen eigenlijk wel een oplossing had voor één van de situaties waarin de collega-begeleider de aanleiding zag om af te zonderen. En dat ze dus een oplossing voor elkaars probleem hadden, maar dit nooit zo met elkaar hadden uitgewisseld. Uitzonderingen daar gelaten, maar met dit besef durfden zij het aan om gewoon een tijdje niet af te zonderen. Of die ruimte wel te gebruiken, maar hem niet op slot te doen. En gaandeweg hebben wij die hele ruimte, hebben we het slot eraf kunnen halen, en is dat gewoon nu een ruimte waar hij op een zitzak kan gaan zitten en vrij in en uit kan lopen. Hij werd ook wel eens afgezonderd op zijn slaapkamer en daar zijn ze toen ook maar mee gestopt. Nou ja. Al met al veel mooie voorbeelden. 40% is geen 100%. En je kan je ook afvragen of dat haalbaar is. Maar dat massieve probleem waar ik mee begon vandaag, waarin we eigenlijk het probleem misschien al niet eens meer zagen, zo groot was het, of niet zagen hoe het anders kon, nou, dat zie ik nu niet meer. We hebben een enorme stap gezet met z'n allen.